Samenvattend zouden wij dus kunnen zeggen dat de tijd waarin wij leven aangeduid wordt met deze uitdrukking: de verborgenheid. Want het is niet een ondergeschoven uitdrukking die je eventueel kunt missen, maar het is het zelfstandige naamwoord. Dat wil zeggen, het is niet maar een verborgen koninkrijk, hoewel het dat is, maar het is de verborgenheid. Welke verborgenheid? Ja, die van het koninkrijk, of die van de godzaligheid, of die van het evangelie. Verborgenheid van God, verborgenheid van Christus. Die termen staan allemaal in de Bijbel, hè? Ik kan ze wel met u opzoeken, maar dit kost me zeeën van tijd. En u ook trouwens. Maar ze worden in het Nieuwe Testament genoemd. Maar meer specifiek, het gaat dus om dit begrip. Dat ding dat verborgen is, nog steeds voor de wereld, maar dat aan ons wordt bekendgemaakt. Zoals het staat in Efeze 1. Onder andere dan. God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En daarna staat er ook iets bij waar dat onder verstaan moet worden. Maar voordat ik daar naartoe ga, sla ik nog even in Deuteronomium een bladzijde om. Want de term wordt daar geïntroduceerd en gebruikt, geïllustreerd. Namelijk eerst in Deuteronomium 31. Oh, eerst was het hoofdstuk 29 en begin van 30, maar dat heb ik u er straks genoemd. Dat wil zeggen, de term wordt gebruikt in verband met alles wat voorafgaat aan de bekering en terugverzameling van Israël. Maar in hoofdstuk 32 heet het dat de Heer spreekt over, nou ja, dat in het lied van Mozes de Heer als het ware spreekt over Israël en zegt, vers 17, ze hebben aan de duivelen, aan de demonen, ze hebben aan de duivelen geofferd. Staat er niet bij, maar dat is wat in 1 Korinthe 10 door Paulus wordt aangehaald. Hij zegt, andere goden bestaan niet, afgoden bestaan niet. Wat wel bestaat zijn de demonen. De duivelen wordt het dan ook vertaald. En de, wat ze dan offeren wordt aan de duivelen geofferd. In de sterke vertaling, want het is demonen. Wat dat voor jongens en meisjes zijn, daar zullen we het niet over hebben vandaag. Want ja, dat is nu ons onderwerp niet. Waarvoor excuus. Maar dan nog een keer, ze hebben aan de duivelen geofferd, niet aan God. Aan goden die zij niet kenden. Die ze vanzelf bedacht hebben ook, in hoge mate. Nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. En de rotssteen, met een hoofdletter, merk dat het meteen gaat om metaforen, parabelen, parallellen. De rotssteen die u gegenereerd heeft, staat met een hoofdletter, want het is natuurlijk de Heer. Maar let op dat het er al niet meer staat. Het is de rotssteen, die wordt al nu al in verborgen termen gesproken. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt, of namelijk, gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Dat is dus die rotssteen. En als het Jehovah, de Heere, dat is dus God, zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zei, maar wat hier staat is inmiddels vervuld, hè? God zag het en zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Satar, dat woord is het. En dus bedekken. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik bekijk het wel. Maar dat is de populaire vertaling. Maar er staat in plechtige termen, ik zal zien. Maar dat betekent gewoon, ik bekijk het wel. Ik zal zien welk hun liedereinde zal wezen. Want in ons platte Nederlands, ik bekijk het wel, betekent het precies wat hier staat. Namelijk, ik doe er niks aan. Ik kijk ernaar en ik doe niks. Ik steek mijn hand niet uit, ik help niet, ik bemoei me er niet meer mee. Ik bekijk het wel. Of tegenwoordig, ik hoor het wel. Bekijk het maar. Enzovoorts. Maar dat is wat de Heer zegt. Ik bekijk het wel, implicerend, maar ik doe niks. Ik zal mij verbergen. Ik zal wel zien hoe het afloopt. Ik zal zien welk hun liedereinde zal wezen. Want ze zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen geloof is. Geen trouw. Geen Torah. Geen troost. Geen waarheid is. En wat zei Petrus in Handelingen 2? Hij zei, word behouden van dit verkeerd geslacht. Verkeerd geslacht? Ja, staat hier. Zij zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen trouw is. Ze hebben mij vergeten. En dus vergeet ik ook hun. Ze hebben hun aangezicht voor mij verborgen. Ze hebben mij buiten hun leven en bestaan gesteld. Oké, dan doen we dat nou van de andere kant. De Heer zegt, dan doe ik dat ook. Zij zeiden, we willen niet dat deze over ons koning zij. Vrij naar het Nieuwe Testament, waar dat staat. En toen zei hij, nou dan zullen jullie vele dagen zitten zonder koning. Die is vrij naar Hosea 3. 2? Oh, kan ook. Weet ik zo gauw niet. Linkse bladzijde, de rechtse kolom. Bijna in het midden, ja. Goed. De Heer zegt, dan verberg ik nu mijn aangezicht. Als jullie mij niet willen, dan ik niet. Ik bekijk het wel. En dat is wat hij tot vandaag doet. En ik weet, het is heel onverstandig wat ik nu ga zeggen. Maar je hoort af en toe mensen vragen, waar was God in de dagen van de Shoah, moet je zeggen. Holocaust. Waar was God? Nou, die bekeek het wel. Ik mag rustig zeggen, want dat was de vraag, toch? Dat is niet het antwoord, dat is de vraag, toch? Waarom deed God niks? Iets genuanceerder is het, ik weet niet of God niks deed. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar wel weet ik dat het deed wat hier staat. Ik bekijk het wel. Het is mijn volk, heb ik voor mijn doel verwekt, toch of niet? Dit staat ook ter discussie wat ik nu zeg, maar als het Israël is, wat het toch claimt te zijn, niet dat ik daaraan twijfel, maar als dat zo is, wel nu, zegt de Heer, dan ben je mijn volk, heb ik je verwekt om mij te dienen. Als je mij niet wilt dienen, heb je geen bestaansrecht. Ik ben die God die u verwekt heeft. Uit een onvruchtbare Abraham, uit een onvruchtbare Sarah, uit een onvruchtbare Rachel, enzovoort. Ik heb me verwekt, ik heb jullie verlost uit Egypte, anders was je daar als volk ten onder gegaan in de slavernij. Ik heb je gebracht naar het beloofde land, ik heb je gered van al je vijanden, dagen van de richteren, enzovoort. Dat ben ik, de Heer uw God, uw schepper, uw formeerder, uw verlosser. Om mij te dienen als mijn volk. En als je dat dan niet doet, ja, dan kun je wel roepen, ja, maar wij zijn het uitverkoren volk van God. Wij zijn Israël. Ja, goed, dan zijn we nu weer beland bij de volgende discussie, die over wie is het echte Israël. Nou, daar kunnen we wel een week over praten, maar het heeft ook niet zoveel zin eigenlijk. Nee. Maar ja, een volk wat de Heer niet dient, is niet zijn volk. En daarom heet het Lo Ami. En of het politiek correct is wat ik nu zeg, of het geoorloofd is vandaag, dat weet ik niet. Gisteren wel, overmorgen ook weer, maar nee, of vorig jaar of vorige eeuw, dat weet ik allemaal niet zo precies. Ik hou dat niet bij, omdat de Bijbel nu helemaal niet verandert. Is dat tot bekering gekomen? Nee. Het is nog steeds vijandig tegenover Christus en het christendom. Dat is het. Nou, dan is het niet Gods volk, is het Lo Ami. En dat zijn termen uit het Oude Testament. Dus ja, dat kan ik rustig zo zeggen. En hoe is dat dan? Nou, dat betekent dat er geen relatie is in de praktijk. Geen praktische relatie. Het is een historisch en profetisch verband. In de schrift uiteraard. Maar er is geen praktische levende relatie tussen God en Israël. Officieel. Heb u dat? Of het ook geldt voor de 10 stammen? Ja, officieel wel. Nou, er is een relatie. Maar, ja, verloofd is verloofd, nietwaar? Maar daar blijft het dan ook bij. Maar in de praktijk dus verder niet. Want een huwelijk, dat is nog niet aan de orde. En als u het niet begrijpt wat ik nu zeg, oké, dan komt dat nooit nog wel weer eens. Maar het gaat erom dat de Heer hier zegt, ik zal mij verbergen. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen en ik bezie het wel. En dan sla ik een bladzijde terug, Deuteronomium 31. Die had ik eerst moeten noemen. Vers 17. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen dit volk, tegen hetzelfde, ontsteken. En ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen er treffen. Dat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen omdat mijn God in het midden van mij niet is. Dat zeggen de Joden niet. Officieel zeggen ze, dat is omdat wij geen tempel hebben. Dat is ook al langs heen praten. Want als ze een tempel hadden waar de Heer in zou wonen, zou de Heer in het midden zijn. Maar de Joden zeggen, nee, dat is omdat wij geen tempel hebben. Nee, omdat de Heer in het midden niet is. En de volgende vraag, en waarom is de Heer niet in het midden? Vanwege hun ongeloof. Niet in dat ze niet geloven dat God bestaat, maar dat ze niet geloven in wat God gezegd heeft. Dat is geloof. Ik ben er heel makkelijk in, voor mijn rekening deze. Niet geloven dat God bestaat vind ik dom. Dat zijn onbegrijpelijke dingen, hoezo geen God bestaat. Tja. Ja, je kunt dan wel zeggen dat het heelal, de schepping, de wereld zomaar vanzelf ontstaan is. Maar ja, sorry hoor. Sprookjes, daar geloof ik al lang niet meer in. Dit is idioot. Zie? Maak dat de kat maar wijs, zeg ik altijd. Iemand anders zei, zo'n groot geloof heb ik niet. Dat kan ook nog net. Maar goed. Maar het gaat er niet om dat je gelooft of er een God bestaat, iets is. Maar het gaat erom of je gelooft wat God gezegd heeft, zwart op wit in zijn woord en ons overgeleverd heeft. En dan blijken er ineens veel minder gelovigen te zijn dan de statistiek ons doet geloven. Nou ja. Ik zal hen verlaten, mijn aangezicht van hen verbergen. En dan vers 18. Ik dan, nog een keer, ik dan, dus, zoals u zegt, ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Dat Hebraïsme wordt hier gebruikt. Vertaald natuurlijk met ganselijk verbergen, maar het woord staat er dus twee keer. Verbergende verbergen. Heb u dat? Nou ja, dat komt vele malen vaker voor in het Oude Testament, maar daar ga ik verder niet over spreken. Dit leek mij voldoende, omdat het ook herkenbaar is voor de dagen waarin wij leven. De Heer verbergt zijn aangezicht voor het volk. Hij is wel, maar hij heeft zich teruggetrokken. Daarna kun je vragen of hij dan dus wel bestaat. En toen zei de Heer, nou als je het echt weten wil, kom dan maar hier. Kom maar eens bij me kijken. Nee, die is uit Johannes 1. U weet wel, die twee discipelen die min of meer stiekem achter de Heer Jezus aanlopen. De Heer draait zich om en zegt, wat ben u? Ik sprak net een achterhoeker, dus... Wat mot dat? Heb ik iets van je aan? Wat zoek je? Kan ik u helpen, heet het tegenwoordig plechtig. En toen wisten ze niet anders te zeggen dan, heren, waar woont gij? Wat ik een pracht van een vraag vind. Waar hoort u thuis? Van wie ben je er een? Waar... Het is de vraag naar iemands identiteit hoor. Dat weet u toch? Al die adellijke namen zoals we ze nou nog kennen in het Nederlands zijn altijd aanduidingen van waar iemand thuis hoorde. Dat is het tweede deel van de naam. U weet wel, de Baron van Voorst. Waar hoort u thuis? Tot Voorst heet het dan, hè? Ja, precies. Anderen willen me zo gauw niet te binnen schieten, maar dat is om aan te geven, daar wonen ze. En het is ook die tak van de familie, eventueel. Enzovoorts. Waar woont gij? Van wie ben je erin? En wat zei de Heer? Dat zal ik je uitleggen. Hij zei, kom maar kijken. Nou ja, plechtig. Kom en zie. En ja, dit is dat eigenlijk, maar goed. Kom maar kijken, kom maar zien. En dat doet hij vandaag nog. Als je de Heer wil kennen, moet je hem volgen. Moet je tot hem naderen, tot achter het voorhangsel, in het binnenste heiligdom, op een verse en levende weg. En hoe het allemaal maar heten mag. Heb je dat nog? Maar hier staat dat de Heer zegt, ik zal mij verbergen. De aardigheid is dat die hele gedachtegang van verborgenheid geïllustreerd wordt in een heel Bijbelboek in het Oude Testament. Gaat eigenlijk nergens anders over. Maar het is één grote, nou niet één, het zijn er meerdere. Maar laten we zeggen, het boek als geheel is één grote parabel. Nee, het is geschiedenis. Dus ik heb het over de geschiedenis van Esther. Want die heet zo. Satar. Dan zegt men ineens, dat betekent dat ze een sterretje was. Jawel. Ja. In het Latijn wordt het dan stella. Dat weet u toch, hè? Stella. En een constellatie is een samenstelling. Stella, van sterren, stella. Constellatie, sterrenbeeld. Enzovoort. Maar Satar, want de R wil wel eens een L worden. Hè? Vooral bij de lijst. Maar goed. Dat gebeurt inderdaad. Maar Satar, zo heten ze. En het boek zelf heet dus zo. Satar, verberging. Dat is wat dat betekent. Als het een ding is, dan is het verberging. Als het een werkwoord is, is het verbergen. En het meest bekende, hoe moet ik zeggen, de essentie van het boek Esther is dat wij alle weten dat het staat in de Bijbel, dat het daar ook hoort. Al was Luther daar niet helemaal van overtuigd, geloof ik. Maar het staat in onze Bijbels. En we weten ook dat de Heer daar wat doet, kennelijk. Maar hij wordt niet genoemd, het hele boek niet. Het staat nergens dat de Heer iets deed. Of iets zag, of iets. Hij komt dit boek niet voor, hij wordt niet genoemd. En daarom heet het ook zo. Verberging. Zie? Waarna men toch heeft uitgevonden, ik zeg het met enig voorbehoud, omdat ik er ook geen punt van wil maken, dat men op vijf verschillende plaatsen, de naam Jehovah toch terugvindt in de vorm van acroniemen. Dat betekent een reeks van 4 of 5 woorden, die dan 4 woorden met de beginletters van de naam van Jehovah. En een keer achterstevoren geloof ik ook nog. Voor wat het waard is, maar het is Joodse commentaar op het boek Esther. En het bevestigt alleen maar wat ik zeg, dus ik kan het makkelijk noemen nou. De naam des Heren komt er niet in voor, alleen als je goed zoekt. Zo wat moet toch ergens wezen? Oké. Zit erin verstopt. Zo goed als de naam Willem van Nassau verstopt zit in het Wilhelmus. Het Nederlandse volkslied. Is het niet wat een lang lied? Ja, 16 coupletten. 16 coupletten? Moet ze nog eens natellen. Is wel wat lang voor een volkslied. Want ja, je moet toch zo lang wachten op de champagne dan, hè? Naar de Formule 1. Maar goed, doe maar. Maar de beginletters van die coupletten, juiste volgorde, geven de naam Willem van Nassau. Dat weet u toch? Dat zijn klassieke dingen. Dat is literair verantwoord, zal ik maar zeggen. Dat hebben we geaccepteerd. Nou ja, maar in het boek vind je wel de redding, om zo te zeggen, van het Joodse volk dat vervolgd wordt. Want Jodenvervolging komt niet van de christenen. Het is veel ouder dan dat. Veel ouder. Het is ook een heel andere oorsprong trouwens. En dan nog ben ik van mening dat aangezien het allemaal symboliek is en Esther ergens een beeld van is en aangezien Mordechai ergens een beeld van is en hoe heet die man wiens naam ik nooit kan onthouden, en ik bedoel nou niet die Duitser, ik bedoel Haman heet die. Die is ergens een beeld van, en Ahasveros is ergens een beeld van, zodat de vraag moet zijn waar is het Joodse volk in die geschiedenis dan een beeld van. Blijkt nog wat ingewikkelder te zijn, hè? Ja. Maar niettemin, de Heer verbergt zich. En het is een uitbeelding, het hele boek is een uitbeelding van de situatie van onze bedeling. Op meerdere manieren, maar dat is nu niet aan de orde, zeg ik dan nog een keer. Maar het idee van die verberging, zo van de Heer doet wat, zijn koningschap is begonnen en hij regelt de dingen. Ja, maar in het verborgene. Dat is in het Oude Testament vastgelegd. En niet maar in die paar versen die ik nou genoemd heb. Maar ik heb gewoon geen gelegenheid nu verder om daarop in te gaan. Want ik moet dringend natuurlijk naar het Nieuwe Testament. Waar wij de uitdrukking tegenkomen in schriftplaatsen die nou niet bepaald veel bijdragen aan dit onderwerp als zodanig. Maar aan de andere kant, er zijn er nogal wat bij die dat wel doen, uiteraard. En die heb ik niet in een specifieke volgorde. Ik noem ze gewoon omdat ze essentieel zijn. En omdat ik het er al over had, noem ik nu in de eerste plaats die verborgenheid zoals genoemd in Romeinen hoofdstuk 11... Want ja, we hebben het over verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. De uitdrukking hebben wij vanmorgen gelezen in Matthäus 13 vers 11. In hetzelfde verband lees je dat trouwens ook, de statistiek even. In hetzelfde verband lees je datzelfde ook in Marcus 4 vers 11. Maar daar staat het in het enkelvoud en daar heet het de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar in beide schriftgedeelten, Matthäus 13 en Marcus 4 vers 11 is het antwoord op de vraag van waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen. En of het dan koninkrijk der hemel is of koninkrijk Gods, het is heus hetzelfde koninkrijk. Want er is maar één koninkrijk en maar één koning. Zie? En of het nou meervoud is, verborgenheid in Marcus of verborgenheden in Matthäus, dat heb ik u gezegd. De verborgenheden samen zijn de verborgenheid, of de verborgenheid heeft meerdere aspecten. En dan heb je trouwens in Lucas 8 vers 10 weer hetzelfde omstandigheid. En dan is het, omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Dus de uitdrukking is drie keer verschillend, maar het moet duidelijk zijn dat het over hetzelfde gaat. Maar welke zijn die verborgenheden? Nou, als je in Matthäus 13 blijft, dan kan ik het heel makkelijk even zeggen. De vraag was, waarom spreekt u tot een doorgelijkenis? Maar hij had er nog maar één genoemd. In die reeks van acht. En die ene was dat hij in het einde van hoofdstuk 12 afstand nam van zijn familie. Zijn eigen volk. En dan begint hoofdstuk 13 met uit het huis gegaan zijnde Jezus zat bij de zee. En toen ging hij in een schip en toen stak hij van wal. Ik vind het altijd leuk, want ja, dat kun je niet anders zeggen dan zo. He? En dan ligt de wissel meteen om, dat begrijpt u toch, hè? Toen stak hij van wal. En toen sprak hij vanuit het schip naar de mensen op de oever. En toen heeft iemand u uitgelegd dat het voor de akoestiek van de spreker beter is. Om zich verstaanbaar te maken. Dan moet ik u zeggen dat ik dat persoonlijk hoogst twijfelachtig vind. En daar had ik het graag bij willen laten. Dank u. Maar ik geloof daar niet in. Maar goed. Ik ben jarenlang straatmuzikant geweest. Dus ik weet dat je niet een open ruimte achter je moet hebben. Het is niks. En boven je liever ook niet, je weet een groot scherm, kijk maar eens in een kerk, oude kerken, altijd zo'n scherm, tegenwoordig hebben ze een geluidsinstallatie. Dan ben je klaar mee zeg. Maar goed, maar zo'n scherm daarboven, dat is voor de akoestiek. En tegen de muur, hoog tegen de muur, en dan van daaruit spreken, dat is het beste. Dan geluid allemaal één kant op. Dus ik begrijp dat niet. Dus is de vraag nog een keer, waarom ging hij in dat schip? En waarom sprak hij in gelijkenissen? Nou, toen zei de Heer, ik doe dat in gelijkenissen, want zij hoeven niet te weten waar het over gaat. Maar ik vertel het wel, maar bedekt. En daarmee wordt de profetie van Jesaja 6 vervuld. Staat er? Wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: horende zult gij horen, maar geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Nou, wat ze hoorden waren verhaaltjes over een zaaier met Turkenburg zaden, want die komt met Bodegraven, met Turkenburg zaden enzovoort. En hij gooide het zaad links en rechts en voorover en achterover. Want die had die cursus niet gevolgd over hoe je moet zaaien en hoe je moet evangeliseren en zo. De methodiek deugde van geen kant. Nou ja, dit is toch vanuit de natuur uitgelegd. Maar goed, dat deed hij dan enzovoort. En geen wonder dat er zo weinig op kwam. Dat is toch niet de betekenis van de gelijkenis. Dus het is gewoon een verhaaltje, maar daar begrepen ze niks van. Toch? Nou ja. Maar ziende zult gij zien, maar geen zins bemerken. Maar wat zagen ze dan? De zee. En daarop een bootje. En vanuit de boot werd het woord van God tot hen gesproken. Dat is de omgekeerde wereld. Want de zeeën, nee, dit staat er niet bij, maar dat vertel ik u gratis erbij. Nou ja, penningmeester denkt er anders over, maar dat is nou niet een. Maar goed, ik vertel het u er zomaar bij. De zee in de Bijbel is een beeld van de volkeren. Als je al een handboek hebt, Bijbelse typologie, voor zover die bestaan, staat dit er nog net in. Het is maar zo'n dun boekje dan hoor. Daar hebben ze geen verstand van, echt niet. Maar de zeeën zijn een beeld van de volkeren. En vanuit de volkeren wordt het woord van God verkondigd aan Israël. In Eretz Israël, in het land. Dit is de omgekeerde wereld, want de wet moet vanuit Jeruzalem uitgaan, de hele wereld over. Over alle volkeren en over alle zeeën. Zo hij zelf zijn stem verhief over de zeeën en ze tot rust bracht. Heb je die nog? Moet je onthouden, dit soort symboliek. Kan je heel vaak gebruiken. Ja, over de ark hadden we het al, hè? In de. Oh ja. Tijdens de zangdienst, om zo te zeggen. Dus daar kom ik dan niet op terug. Maar het schip op die zeeën is een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Is het een goed schip? Nou, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het de stormen niet kan weerstaan. En dat uiteindelijk het schip naar de Ratsmodee gaat. Schiet me net een net woord er binnen. Is toch een net woord, Ratsmodee of niet? Ja, de Galamiezen of Filistijnen had ik liever niet willen noemen. He? Oh, de kelder, dat is ook goed. Het schip ging naar de kelder. Dat is Handelingen 28 of nog 27. Zoiets. Het schip ging naar de kelder waar alle, hoeveel waren het? 358, ik kijk even rond, nee, niet 358. 72. Oh, er is iemand hier die het weet, maar ik kan het niet verstaan. Maar goed, maar lees het maar na. Ze werden allemaal die erin zaten, werden ze behouden. Maar het schip ging naar den donder. U begrijpt toch wat dat betekent, of niet? Dat schip, dat is de uiterlijke vorm van de gemeente. De uiterlijke vorm, dat is niet de gemeente, het is de uiterlijke vorm, de verschijningsvorm is het goede Nederlandse woord. Daar komt niks van terecht, dat barst van de gaten enzovoort en dan zegt men, de kerk is verdeeld. Nee, dat is de uiterlijke vorm. Maar die heb je toch nodig? Toen heb ik het nagevraagd aan Petrus, die zei, nou nee, als je goed oplet, heb je het niet nodig. Je kan gewoon uit het schip stappen en dan toch. Dit zijn allemaal gelijkenissen en ze gaan nog steeds over onze tegenwoordige tijd. Maar vanuit het schip, vanuit de gemeente, vanuit ergens onder de heidenen, Dat grijpt nog veel verder, maar ik kan u dat nu niet vertellen. Dan ben ik te ver buiten mijn onderwerp en dan blokkeert dat zaakje. Dus dat doen we nou even niet. Maar vanuit de heiden, vanaf de zee kwam het woord. Dat is om ze begrepen niet wat er aan de hand was. Ziende zult gij zien, maar geen zins bemerken. Maar het is hoe het vandaag gaat en ook zou gaan. Het is ook de bedoeling. Dat het woord vanuit de heiden, door ons dus, gepredikt wordt aan Israël. Ja, inderdaad, aan de Joden. Primair, eerste Jood, heet het in Romeinen 1, vers 16. En ook de Griek, de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente. Enzovoorts. En vandaar die verhalen in de Bijbel over schepen op zee. En de vloed van Noach en het bootje van Jona en het schip van Jozef en Arimathea. Oh nee, die staat niet in de Bijbel, maar goed. Hij hoort er wel bij. Nee, die vertel ik u verder niet. Maar er komt meer voor, om zo te zeggen. Zie? Nou goed. En dan ben ik inmiddels in Romeinen hoofdstuk 11... waar dan een aspect, een van die verborgenheden genoemd wordt, specifiek. Want ik heb een hele reeks van teksten waarin in het algemeen gesproken wordt over de verborgenheid. Ik citeerde net even wat uit het hoofd, die termen. Verborgenheid Gods, verborgenheid van Christus, verborgenheid van het evangelie, verborgenheid der godzaligheid, hoe het maar heet. Verborgenheid des geloofs, jawel, 1 Timotheus 3, zeker. Maar hier is de specifieke, maar hij is meteen moeilijk en daarom neem ik die eerst. In Romeinen 9 tot en met 11 wordt gesproken over het merkwaardige verschijnsel. En ik probeer het heel kort te zeggen, maar let dus goed op. Over het merkwaardige verschijnsel dat wat aan Israël beloofd was, in het Oude Testament bedoel ik, volgens Romeinen 1 tot en met 8, met de klemtoon op hoofdstuk 8, wordt toegeschreven aan de gelovigen uit de heidenen van vandaag. Want van de gelovigen staat dat zij in Christus zijn opgewekt natuurlijk, deel hebben aan het leven van Christus en geroepen zijn tot zo'n stelling. Dat wil zeggen tot aanstelling in het eerstgeboorterecht en daarmee als erfgenamen van God. En voor degene die echt bij de les is, geldt nu de vraag dat dat toch eigenlijk niet kan, omdat dat beloofd was aan Israël. Want hunner is de, staat er ook meteen, maar dat is het begin van hoofdstuk 9. Want daar wordt die vraag aan de orde gesteld. De vraag zelf niet, maar wel de inhoud daarvan. Hoe kan dat nou eigenlijk? Want aan, voor de Israëlieten was dat toch de aanstelling tot zonen, vers 4. Ja, vertaald met aanneming tot kinderen, maar ja. De aanstelling tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving, de dienst van God en de beloftenissen enzovoorts. Was toch aan Israël beloofd? En wij leren toch in deze hoofdstukken dat die zegeningen terecht zijn gekomen in de praktijk bij de gemeente. Vandaar de grote discussie. Niet alleen over hoe het zit met het koninkrijk, maar ook hoe het zit met de gemeente. En of de gemeente dan wellicht in de plaats is van Israël gekomen. Of niet. Of in welke mate. Er staat nog steeds de discussie. Komen ze niet uit. Wat toch een beetje jammer is. Nou, een beetje jammer, het is heel jammer. Maar dat komt door een teveel aan redeneren en een te weinig bijbellezen. Ik heb niks tegen redeneren. Maar het moet niet ten koste gaan van wat je in de Bijbel leest daarover. En wat Paulus dus uitlegt, is hoe dat kan. En de uitleg, die geef ik u nu als een bliksem, zo snel. De uitleg is deze, dat de gemeente, het ontstaan, de wording van de gemeente, de vervulling is van de beloften niet aan Juda, want dat was met betrekking tot het koningschap. De scepter van Juda. Maar het koningschap wordt nog niet openbaar. Maar de gemeente die in deze tijd van verberging van het koninkrijk gebouwd wordt, is niet de vervulling van beloften specifiek aan Juda, maar van beloften specifiek aan Jozef. De eerstgeborene, de man met zijn eerstgeboorterecht. En daarom is de gemeente eerstgeborene zelfs binnen Israël. Een volk van eerstgeborenen zelfs binnen Israël, zoals Efraïm dat officieel was binnen de 13 stammen van Israël. Heb je dat nog? En hoe dat dan zit, ja, dat ga ik nu niet uitleggen. En als ik het ga doen, dan kom ik er niet door. En als ik het ga doen, dan zegt hij weer, heb je hem weer, dat is een hobby. En dat is niet zo. Dus die indruk wil ik nu ook weer niet wekken. Maar het gaat erom dat hoe dan ook, en hoe je dat ook keert of wendt, de gemeente wis en waarachtig de plaats van Israël inneemt. En dus Israël is, want het is die plek, de plaats, de positie is toch plaats, de positie inneemt van het uitverkoren volk aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. U weet toch dat aan de Joden het woord van God was toebetrouwd, Romeinen 3? Eerste verse. U begrijpt toch ook dat dat in onze dagen niet actueel is. En dat je dat niet mag verwachten. En dat God dat ook niet verwacht. Dat de Joden het woord van God brengen in de wereld. Het is toch lo-ami geworden. Het is toch ongelovig en verhard. Wie moet het dan doen? En u weet toch dat de Bijbel zegt dat de gemeente dat moet doen. Dat de gemeente is die pilaar en vastigheid der waarheid. Het huis Gods waarin de Heer woont. En vandaar dat de grote stroom, de brede stroom, misschien wel de mainstream van het christendom, de kerk, de gemeente ziet als de voortzetting van Israël en dus als Israël. Heb je dat nog? Nou, dat is ook in hoge mate waar. En wij als gelovigen staan in de dienst van God en zijn volgens Petrus getrokken uit de duisternis in zijn wonderbaar licht om te verkondigen de deugden van degene die ons daartoe geroepen heeft. Want wij zijn, waren lo-ami, maar zijn ami geworden. We waren lo-rugama, zijn rugama geworden. En we waren eertijds heidenen, inmiddels Efeze 2. We waren eertijds heidenen, maar nu hebben we deel aan het burgerschap in Israëls enzovoorts. Hebben we die nog? Nou, en het punt is, want nou moet ik dit loslaten, ik kom er toch op terug straks. Maar ik moet dit loslaten, want Romeinen 11, waar ik nu terecht kom, dat is ongeveer het eind van die uiteenzetting van hoe de zaligheid als zodanig, dat wil zeggen, niet het vermogen om zalig te worden, maar het beheer van het woord God als dienstknechten van God, hoe dat terechtgekomen is bij een ander volk. In de praktijk is dat de gemeente, maar officieel is het breder, officieel is het de 10 stammen van Israël. Efraïm. Daar ging de zaligheid naartoe. En daaruit wordt de gemeente geboren. Dat is inclusief al die heidenen die tot geloof komen. En inclusief alle joden die tot geloof komen. Inclusief in ieder die gelooft. Maar het is vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en Manasse. Dat is wat het is. En dus toch Israël. En op die grond doet de Heer zijn werk in onze dagen. Heeft God zijn volk verstoten? Was de vraag hier een paar hoofdstukken eerder in Romeinen 3. En het antwoord was volstrekt niet. Terwijl we alle weten dat het Joodse volk in onze dagen als ongelovig volk lo-ami is. Toch? Heeft God zijn volk verstoten? Ja, maar zijn volk is meer dan maar het Joodse volk. De Heer doet toch zijn werk via Israël. En daaruit wordt de gemeente geboren. Een volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Ik heb er zo vaak over gesproken hier dat ik er nou maar niet verder op inga. Kortom, in Romeinen 11 wordt gesproken over de val, de struikeling, de vermindering van wat eventueel Israël genoemd wordt, maar bedoeling is het Joodse volk, daar gaat het over. En daarna wordt gesproken over hun volheid. Dat is in de toekomst als dat volk alsnog tot geloof komt. Dat is bijvoorbeeld vers 12 van hoofdstuk 11 van Romeinen. Indien hun val de rijkdom is der wereld, want hiervoor staat door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden. Dat is toch tot rijkdom voor de wereld. Maar indien hun val de rijkdom is de wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, wat natuurlijk hetzelfde is, hoeveel te meer hun volheid. Wel nu, dat is het tegenovergestelde van hun vermindering en hun val. En hun vermindering en val, dat is hun ongeloof. Hun officiële afwijzing van de Messias. En als het volheid het tegenovergestelde daarvan is, denk aan het begrip vervulling. Als hun volheid het tegenovergestelde daarvan is, is dat uiteraard hun bekering. Dat ze alsnog de Messias aanvaarden. Komen tot geloof in de Heer Jezus Christus dus. En dat zal tot grote zegen zijn voor de hele wereld. Want als dat gebeurt, zal zijn koninkrijk hier op aarde wel degelijk geopenbaard worden. Beginnend bij de leeuw uit de stam van Juda en dan heel Juda, het Joodse volk en Jeruzalem. En van daaruit Samaria aan de einde der aarde en wat het maar was. Ik zeg dat met zoveel gemak, omdat daar helemaal geen twijfel over kan bestaan. Men gelooft of dat het überhaupt niet gebeurt. En als men gelooft dat iets dergelijks gebeurt, dan is dit de volgorde. Nou goed. Maar dan volgt vervolgens Romeinen 11, vers 25. Ja, sorry dat ik die versen daartussen oversla, maar kan niet anders. 11 vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Dat is dus een van die verborgenheden van het Koninkrijk Gods, dan wel het Koninkrijk der Hemelen, of hoe het maar heet. Eén aspect daarvan. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, zodat je het niet zelf hoeft te bedenken van hoe het in elkaar steekt. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, staat er dan. Je hoeft niet eigenwijs te worden. Dat de verharding. Welke verharding? Ja, dat is de verharding van de blindheid, de doofheid, het vette hart uit Jesaja 6. De verharding van het Joodse volk. De vaste term, een van de vaste termen daarvoor. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Dus je kan nog net lezen, het is de gedeeltelijke verharding van Israël. Maar ik stop al, hè. Want hoezo heet dat verborgenheid? Je had net zo goed kunnen lezen. Ik wil niet, broeders, dat dit u onbekend is, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Zonder dat woord verborgenheid. Want u en ik weten toch dat een deel van Israël verhard is. Ik bedoel, wij kennen toch Joden die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Het is populair tegenwoordig. Messias beleidende Joden. Jammer dat ik geen Jood ben, anders kon ik een Messias beleidende Jood worden. Maar ik kan natuurlijk wel mijn baard laten staan en loofhuttenfeest gaan vieren. Dat wel. Hè? En de Sabbat gaan houden op zaterdag dan. Hè? Dat kan ik ook nog gaan doen. En voortaan niet meer over Jezus spreken. Maar over Yeshua. En niet meer over God, want dat moet God zijn. Met een apostrofje, GD. Kent u dat? Nooit tegengekomen? Heel populair. Dat is een nieuwe trend. Nou, al een paar jaar. Ik ben allergisch voor trends, dus ze krijgen mij nooit mee met die dingen. Nee, broeder, ik ben als kind in de toverdrank gevallen. Ik ben daar niet gevoelig voor. Echt niet. Heus niet, met al die trends, daar word je zo moe van. Dan weer hier achteraan lopen, dan weer daar achteraan. En dan heb je mensen die gaan uitzoeken wat de nieuwe trend gaat worden, die is er nog niet. Maar die bepalen dat dan en dan wil je vooral niet te laat wezen. Dus ja, ik heb het er niet op. Echt niet. Toen Johan Bos mij vroeg om in de BBC te komen spelen, had ik toevallig zo'n strikje om. Die heb ik voortaan altijd omgehouden. Niet meer veranderd. De snor had ik ook al, ja, ja. Het is niks, geen trends, gewoon blijven zoals het is. Trouwens, Johan Bos is ook weinig veranderd, hoor ik je zeggen. Maar net zijn jongens toen. Ja, of hij toen ook lang haar had, jazeker. Jawel, ja. Ja, hè? Nou ja, laat maar. Zoiets. Maar nee, daar hoef je allemaal niet in mee te doen, dat is allemaal trends. Maar terug naar dit, hè. Wij weten toch dat een deel van Israël verhard is, een ander deel toch niet. Daarom kunnen ze toch het evangelie brengen, zodat als iemand niet verhard is, komt hij dan misschien tot geloof. En de verhaarde, dat komt de Heer later wel klaar mee, zei men dan in Nijkerk. Huh? Mis, je hebt het verhaal niet gevolgd. Je hebt het niet gevolgd. Dat kan ook niet, want we hebben het nu hier niet besproken, maar alleen aangestipt. De vraag is, maar welk deel is dan verhard? Kijk, dit is de verborgenheid. De verborgenheid. Welk deel is verhard? Nou ja, het deel dat niet verborgen is, is verhard. Maar er is een ander deel dat verborgen is. En dat bleek niet verhard te zijn. Daar werd het evangelie gepredikt en geloofd. Dat is onder de Anglo-Saxische volkeren. Dat wil zeggen onder de 10 stammen van Israël. Te populair, maar populair gezegd. Omdat het mijn onderwerp niet is. En omdat ik er zo snel mogelijk weer af wil. Maar het ging dus van Juda ging het naar Jozef. Van de 2 stammen ging het naar de 10 stammen. En dat deel bleek niet verhard te zijn. Sterker nog, volgens wat er over bekend is, was het zelfs dat men vanuit de 10 stammen verzoek deed om toch vooral iemand of meerdere te zenden om het evangelie te komen prediken en om te komen vertellen hoe het afgelopen is met Jezus. Zo is dat gegaan. Op verzoek. Daar zou ik ook wel een hele dag over kunnen spreken. Over die, niet dat ik dat ga doen, want het staat niet in de Bijbel. Maar het is ons in de kerkgeschiedenis wel degelijk overgeleverd. Zie? Het is gebeurd. Niet afwijzing, maar dat er strijd is overal en dat er velen gedood zijn. Dat alle apostelen bovendien om het leven gebracht zijn. Ja, dat is ook inderdaad zo. Ja, dat wel. Maar sprekend over volkeren, weet iedereen dat het christendom de godsdienst is van de blanken. De witte mannen. En vrouwen ook. Kinderen. Ja. Hoe moet je dat tegenwoordig zeggen? Dat weet u toch? Zo is dat toch? Nou ja. Dat deel was niet verhard. En dat is een verborgenheid. Want de profeet zei, maak het hart deze volks vet enzovoort, volk verhard. Is het volk verhard geworden? Ja, maar er is eerst een deel aan het volk onttrokken en is in het buitenland verdwenen en is zijn naam, identiteit kwijtgeraakt en het blijkt niet verhard geworden te zijn. Was de positie en de naam van Israël al gewoon kwijt, wist daar eigenlijk niks meer van, of althans trok er zich niks van aan, liet er voor wat het was. En ze liet zich met andere namen noemen. En toen hoorden ze het over het evangelie. Ze zeggen, dat kunnen jullie niet iemand sturen. Hm? En zo ging Thomas, de apostel Thomas, naar de koning der Parten. En zo ging Jozef van Arimathea met nog een en een ander aan volk naar de Britten enzovoorts. Dit is het verhaal. Dat was niet verhard. Zie? En nou komt de uitspraak hier. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zei. Daar staat dus 2 keer dat het verborgen was eigenlijk. Maar met gebruikmaking van dat woord verborgenheid, mysterion, dat de verharding, die uit Jesaja, de bekende, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En dat blijft dan zo, totdat, want dat moet eerst gebeuren, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Niet tot de heidenen zullen ingegaan zijn of zoiets, maar tot de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Welke volheid? Die der heidenen. Wat is volheid? En er komt eerst mijn standaardzin. Die luidt, als je niet oplet, heb je er niks aan. En daarna zeg ik, we hebben het over volheid, hadden het hier over volheid van het Joodse volk. Hun val, hun vermindering, hoeveel te meer hun volheid. En we hebben vastgesteld dat dat logischerwijze betekent hun vervulling, met de geest van mijn part, maar hun voltooiing, het bereiken van hun einddoel, hun bekering. En nu gaat het over Israël, dat voor een deel verhard is, voor een ander deel niet. En dat blijft zo, totdat de volheid der heidenen, want het woord van God, de zaligheid, wat het maar was, is van de Joden gegaan naar heidenen. In het bijzonder dat ene heidense volk, maar blijven heidenen. En ook heidense volkeren trouwens. De 10 stammen van Israël, daar ging het naartoe. En als de volheid daarvan, dat wil zeggen wat daaruit tot geloof gekomen is, ingegaan is, wel daarna pas zal heel Israël zalig worden. Waar gaat die volheid der heidenen dan in? Kortom, waarin gaan zij? Oké, waar gaan ze naartoe? Ja, dat is gewoon de opname van de gemeente, dus broeder, ja. Maar ook dat maakt deel uit van de verborgenheid. Alleen, die hebben we nog niet besproken, maar dat staat in 1 Korinthe 15. Zie, ik vertel u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen. Merk je dat het woord verborgenheid eigenlijk overcompleet staat? Dat had ook gewoon kunnen staan. Ik zal u wat zeggen. Wij zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel veranderd worden allemaal. In een punt destijds, in een ogenblik enzovoorts. Maar er staat, het is een verborgenheid. Ik zeg u een verborgenheid, wij zullen niet. Het maakt deel uit daarvan, van het werk wat God doet, terwijl hij zich verbergt voor de wereld en dus primair voor het Joodse volk. En pas nadat de volheid der heidenen, dat is dus de gemeente, zal ingegaan zijn, waarin? In de hemel uiteraard, dat is de opname van de gemeente. Wel nu, daarna beginnen, hoe lang daarna staat er niet bij, maar daarna begint pas de 70ste week van Daniël. En die was bestemd over het Joodse volk, uw volk, het volk van Daniël, en uw heilige stad enzovoort, dat is Daniël 9. En dat leidt aan het eind van de 70ste week van Daniël tot de officiële bekering van het volk. Ook al zou dat volk nog maar uit 3 personen bestaan, dat maakt mij niks uit. Of 10, wat zei Abraham ook alweer? Hoeveel, nou ja. Uit Sodom, indien er maar hoeveel rechtvaardigen zijn. Nou ja, hoeveel er zijn weet ik niet, maar het is officieel het volk. Daarvoor hoef je alleen maar de hoogste vertegenwoordiger van het volk te hebben. Een koning of een hoge priester of wie het maar is. Of de voorzitter van de Knesset of de president van de staat Israël. Weet ik niet, ik weet niet hoe dat werkt. Mij maakt het ook niet uit. Maar wel op die manier gaat het. En dat weten we zeker omdat daar precedenten van zijn in oud-testamentische tijd. Hoe dat werkt. Maar toe maar. Maar dat is een van die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, is dus de verharding van het Joodse volk. Dat is een deel van Israël en niet heel Israël. En als dat voorbij is, dan staat er, en alzo zal geheel Israël zalig worden. En dan gaat hij weer, dat betekent niet, alzo zullen alle Joden zalig worden. In de eerste plaats omdat het niet gaat om individuele mensen, maar om een volk. En in de tweede plaats omdat de naam Israël officieel in de volle breedte toekomt aan alle stammen van Israël. En dat is heel wat meer dan het Joodse volk. Toen riep iemand, maar waar komen die dan vandaan, die anderen? Dan zeg ik, ja, dat vroeg Jesaja ook al. Dan zeg ik, wie zijn toch deze? Echt? Staat er echt? Wie zijn toch deze? Ik meen Jesaja 49 nog, het laatste deel. Wie zijn toch, zuster, of niet? Linksbovenaan helemaal, weet je wel, daar ergens. Wie zijn toch deze? Waar komen toch al die Israëlieten vandaan? Ja, dat komt omdat het niet alleen Joden zijn. En een paar hoofdstukken verder. Ja, span uw tent maar wijd uit. Zet er maar groot op. Want ja, de kinderen der eenzamen, uit het instammen, zijn meer dan van degene die de man heeft, dan uit Juda. Dus ik weet het zeker, er zijn meer Israëlieten straks die niet Jood zijn, dan Israëlieten die wel Jood zijn. Staat gewoon in de Bijbel. Zo. Nou ja. Dus het wordt heel Israël, dat wil zeggen niet meer één van de twee geslachten van Israël, de term is uit Jeremia, meen ik, en anders uit Ezechiël, niet meer één van de twee geslachten van Israël, maar allebei. En sinds de, nou ja, sinds de dagen van Salomo is Israël verdeeld in twee volkeren minimaal, maar twee hoofdstromen enzovoorts. En God doet of zijn werk aan het een of aan het ander. Hij heeft er één in reserve altijd achter de hand. En dat is in onze dagen ook zo. En in de toekomst komt dat weer bij elkaar. Dat is als de Messias eerst komt, ja. Dan zullen Jozef en Juda en de houten of takken van Jozef en Juda aan één gezet worden, bij elkaar gebracht worden tot één hout, staat er, of één tak of één boom. Dat is als de echte herder, de echte koning komt. Dat is Ezechiël, wat was het? 37? Ja, geloof het wel, hè? Dalverde door het doodsbeenderen en dan het stuk daarna. Wat het maar was. Het wordt duidelijk, en niet alleen daar hoor, maar dit zijn ook van die prachtige beelden die inderdaad meer zeggen dan wat woorden kunnen zeggen. Kortom, een van de kenmerken van onze bedeling is dat God weliswaar zich verbergt voor het Joodse volk en daarmee officieel voor de wereld. En dat betekent dat zijn koninkrijk niet openbaar wordt, want het moet openbaar worden via Juda. Maar God heeft een ander deel van Israël achter de hand en daarin doet hij zijn werk. En dat heet per definitie de verborgenheid. En daarom weet nauwelijks iemand er wat van. En waar men in religieuze kring, ongeacht welke religie, slechts gericht is op de mens en op het welzijn van de mens, heeft men dus totaal geen idee van wat God eigenlijk doet in onze tijd. Zelfs de vraag is of hij wat doet. En zelfs was de vraag ooit of hij nog leeft eigenlijk wel, God. Of inmiddels al is overleden. Althans voor alle praktische doeleinden. Dat is het. Nou ja, verborgenheid. Maar daarom wordt het ons bekendgemaakt. Dat is dus de verborgenheid van de, wat ik maar noemde, verharding, althans gedeeltelijke verharding van Israël of verharding van het Joodse volk. Zoals hier vermeld. Daarna sla ik even een paar bladzijden om, want ik moet toch even wat systematisch doen. Wij vinden in Efeze 1 een opsomming van geestelijke zegeningen. En onder nummer 5, dat wil zeggen in vers 9, staat dan dat God ons bekend gemaakt heeft, of bekend maakt. Er staat ons bekend gemaakt hebbende. Die werkwoordsvorm kennen wij in onze dagen niet meer. Wij gebruiken hem niet in het Nederlands meer. Dat een groot verlies is trouwens. Maar het betekent, daarom moet ik het uitleggen, dat God ermee begonnen is en dat is blijven doen. Niet dat hij ons bekendgemaakt had of zoiets. En ook niet dat het al compleet bekendgemaakt is, maar hebbende, dat wil zeggen onvoltooid, betekent onvoltooid tegenwoordige tijd. Het gaat nog door, hij is ermee begonnen en hij doet het nog steeds. Dat is wat God doet aan u en mij. Bekendmaken de verborgenheid van zijn wil. En dan niet stoppen met lezen. Zo van, nou, de Heer zal het me wel duidelijk maken, want het staat in de Bijbel, dus ik ga erop zitten wachten. Komt tijd, komt raad. Dat is helemaal geen christelijke uitdrukking, komt tijd, komt raad. Maar, doe maar. Nee, er staat wel wat die wil is, in essentie. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Want in principe, in het Oude Testament wordt niet expliciet, wel impliciet, maar niet expliciet gezegd wat God zou doen in de dagen vanaf de vernedering van de Messias tot aan zijn verhoging. Van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, met de woorden uit 1 Petrus 1 vers 10 of 11, dat wil ik afwezen. Daar staat het, dat de profeten dat ook niet wisten enzovoorts. Hoe dat zat met de tussentijd daarin. En dus is het verborgenheid. En het antwoord is, nou, in die dagen is het Joodse volk verhard, maar dat heb ik u net gelezen. En hier staat dat God ons bekend maakt wat de verborgenheid van zijn wil is. Let op, niet wat zijn wil is, wat de verborgenheid van zijn wil is. Want zijn wil houdt ook in de openbaring van zijn koninkrijk ooit een keer, hier op aarde enzovoort. Ja, maar dat is nooit verborgen geweest. Dat is expliciet, dat staat zwart op wit gewoon in de Bijbel. Het probleem is dat de Messias is verschenen, althans dat, zo leren wij dat. Maar waar is nou dat koninkrijk? Of moet je daar wat anders onder verstaan? En zo lost men dat dan op, hè? Je moet er wat anders onder verstaan. Maar hier staat hoe het zit. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Wat is dat? En dan volgt vers 10. Ja, er staat tussen, naar zijn welbehagen, dat wil zeggen, hij heeft dat zo bedacht. En hij heeft het voorgenomen in zichzelf. Zo van, dat was zijn plan, maar hij heeft het nooit openlijk gezegd. Het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt, staat er dan één bladzijde verder in mijn Bijbel, in Efeze 3. Maar hier staat, ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Nou krijgen we de vertalingsproblemen natuurlijk, maar ik lees de Statenvertaling. Om tot in, eis is het Griekse woord, dat wordt meestal vertaald met tot. En soms met in, met de Engelse variant, ik weet niet hoe de Engelsen het hier vertalen, maar een mooie Engels compromis is into, dat hebben ze bij elkaar, in en to. En ik lees tot in. Om tot in de bedeling, trouwens de NBG heeft mening staan ter. En ter betekent tot de. En dan volgt het woord voorbereiding, hebben ze daarin gevuld. Misschien zit ik ernaast, maar dat herinner ik me uit de tijd dat ik een beetje afdwaalde. En op 13-jarige leeftijd een Bijbel kreeg van Sinterklaas. Die was altijd al niet te vertrouwen natuurlijk, maar... Ja, nee, het was niet in Bodegraven. Nee, het was in Musselkanaal. Maar we hebben gekregen in de NBG vertaling, want dat moest ineens iedereen, NBG. Ik heb hem later weggegooid, geloof ik. Ja, mijn zangbundel, die heb ik nog van die dagen, maar ja, geestelijke liederen, zeker wel. Maar de Bijbel niet meer. Nee, ik weet niet wat ermee gebeurd is. Maar ter voorbereiding van de tijd van het einde staat er dan. Om ter voorbereiding, maar tot de, dat zit er wel in. Dus die neem ik maar even mee. Om tot de, tot in. Tot in de bedeling, maar dat woord gelooft men ook niet in. Toen hebben ze het vertaald met voorbereiding. Slaat nergens op hoor. Maar doe maar. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Alles, namelijk... Wat in de hemel is en wat op de aarde is, dat is het heelal dus gewoon. Om dat tot één te vergaderen in Christus. Of zoals iemand het uitlegde, eigenlijk staat er om alles onder één hoofd, namelijk Christus, samen te brengen. Zodat Christus het hoofd is van alles, van hemel en aarde. En dat is wat er staat. En dat de verborgenheid van Gods wil is dat hij dat doet. Tot in de bedeling van de volheid der tijden. Uit hoofdstuk 3, vers 2, blijkt dat wij leven in de, en onder kan je ook zeggen, de bedeling van de genade Gods, die trouwens ook genoemd wordt de bedeling der verborgenheid, in 3 vers 9. Die ziet u niet staan natuurlijk, maar dat komt omdat men... Oikonomia, bedeling, economie, oikonomia, vervangen heeft door koinonia. En dat is het woord voor gemeenschap. En dus staat er nu onzin in 3 vers 9. Welke de gemeenschap der verborgenheid zij. Als je daarover gaat nadenken, kom je alleen maar op zondige gedachten, dus dat schiet niet op. Even kijken wie er op zondige gedachten komt. Nou ja, oké, daar moeten we het dus verder niet over hebben. Maar er zijn ongetwijfeld ook Bijbelversies waar het goed staat. In ieder geval die van Tischendorf, voor zover ik me herinner. En er staat keurig welke de bedeling der verborgenheid zij. Dat is onze tegenwoordige bedeling, huishouding, heerschappij, hoe het maar heet, waarin de Heer zich verbergt. En van een verborgen koninkrijk. En hij heet ook de bedeling van de genade in vers 2, omdat in onze dagen niet de wet heerst, ook niet de zonde trouwens, Romeinen 6, maar de genade. Romeinen 6, Hebreeën 4 is ook goed. De troon der genade. En daarom heet het bedeling der genade. Zie? Maar hierna volgt nog, ja, het geopenbaarde koninkrijk, dat is waar, daar komt nog op aan. Maar daartussenin heb je een korte bedeling die, als u het mij vraagt, 40 jaar duurt. Die gaan we dus vandaag niet uitleggen, want het doet niks toe of af van dit onderwerp verder. Dus een van 40 jaar, die heet de bedeling van de volheid der tijden. Dat is de periode waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde openbaart. Dat wil zeggen, dat is de graduele openbaring, om zo te zeggen, van het koninkrijk. Begrijp je me goed, het begint met de opname van de gemeente. Dan is er überhaupt geen koninkrijk God, zelfs niet verborgen op aarde. Alle gelovigen zijn weg. Nou ja, er komen twee voor in de plaats. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet zoveel toe. Het moet leiden tot de bekering van het Joodse volk, want het koninkrijk zal beginnen bij Juda. Het herstel van de troon van David in Jeruzalem gaat via het Joodse volk, de stam van Juda. Uiteraard. Toch? En dat begint pas na, dus op zijn vroegst aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar bij die gelegenheid is alles van Juda verwoest. Zegt hetzelfde Daniël 9. Nee, andere schriftplaatsen ook, maar daar staat het gewoon. Er zal verwoesting zijn tot het eind van de 70ste week aan toe. En het woord verwoesting staat er geloof ik wel 7 keer achter elkaar of zo. Zodat de vertalers weer in verlegenheid brengt, dat vind ik altijd leuk. Hoe vertaal je zoiets in vredesnaam? Verwoesting, verwoester, verwoesten, wat allemaal was. Het is de val van Jeruzalem, de ondergang van de tegenwoordige Joodse staat, jazeker. Dan heb je ook geen koninkrijk, dan moet het nog beginnen. En dat neemt tijd. Wat er allemaal gebeuren moet, ga ik nu niet uitleggen, maar het is de tijd, het is de periode van de volheid der tijden. De tijd van de gemeente is om. De 2000 jaren uit Joshua 3 zijn om. Oh, de 2000 jaren uit 2 Petrus 3 mag ook, maar die is iets moeilijker. 2011. Twee dagen van 1000 jaar, heb ik het over. De 69 weken, nee, de 70 weken van Daniël zijn om, in die tijd. De 7 tijden over Babel zijn om. Heb je dat nog? Nou, dat lijkt me genoeg eigenlijk wel. Volheid der tijden. En volgens een andere traditie zouden de 6000 jaar om zijn en begint de periode van de 7000 jaar. Dat heb ik nooit ergens echt goed kunnen onderbouwd vinden. Dus ik zeg dat, oké, gratis zeg ik dat. Hoef je geen rekening mee houden volgens de penningmeester verder, maar dat is gratis even daarnaast. Er zijn nogal wat tijden om, dat is het. En in ieder geval de tijd van de mens is om. Daarna komt de tijd van de Heer. En de dag des Heren enzovoorts. Volheid der tijden. En wat God doet, tot in. Oké, overdrijven dan. Wat God doet tot en met. Dat is overdreven. Maar, doe maar. Wat God doet tot en met de bedeling van de volheid der tijden. Dat zijn dus twee bedelingen overigens. De onze en die hierop volgt. Wat God doet is twee dingen. Namelijk dat wat in de hemel is. En dat wat op de aarde is. Aan Christus te onderwerpen. En bij nader inzien komt dat overeen met wat de Bijbel in het algemeen zo daarover leert. Onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente. Dat is de gemeente die in de hemel thuis hoort. En die dus daadwerkelijk ook in de hemel gezet wordt dan. Ook wat er nog van op aarde was. Dat is dan voltooid. En bovendien was in de hemel tot vandaag en tot die dag nog steeds aanwezig en actief de duivel en de hele mispogen. De duivel en heel zijn personeel, een derde der sterren, oké. De duivel was daar nog, die wordt er bij diezelfde gelegenheid uit verwijderd. Ik zocht het net een woord, zoals u langzamerhand weet. Die wordt eruit nedergeworpen, bij dezelfde gelegenheid. Leuk beschreven, persoonlijk vind ik dat leuk beschreven in Openbaring 12. Nee, het is bloedsernstig natuurlijk. Maar de beschrijving vind ik leuk, hoe het daar staat. Nou ja, dan wordt die in de hemel eigenlijk niet thuis hoort, wordt eruit gegooid. En wij die eigenlijk in de hemel thuis horen zijn daarin. Dan is al wat in de hemel is en daar thuis wordt aan hem onderworpen. En ook voor zover u zich in dit leven niet aan Christus onderwerp in de praktijk, dan zult u wel moeten. Dus dat is ook opgelost dan. U kunt beter hiermee beginnen, is altijd mijn advies. Dat u mij niet verkeerd begrijpt, maar toch maar. En wat daarna gebeurt, dan wordt de duivel op aarde geworpen. Maar ja, het vervolg is dat alles wat op aarde is, ook aan Christus zal onderworpen worden. Beginnend met Juda, Jeruzalem. Met Samaria, de 10 stammen van Israël. En de einden der aarde. De overige volkeren. Dat neemt bij elkaar enige decennia in beslag. Mijn zin is 40 jaar. En dan is het koninkrijk van Christus definitief op aarde gevestigd. Dan is ook alles wat op aarde was aan Christus onderworpen. En dan is de verborgenheid vervuld. Dat is het volgende punt. Ik kom er zo toevallig bij terecht. Maar dat is Openbaring 10... ik heb het hier niet bij staan. Nou, hier wel natuurlijk. Het is, wat zei je? Vers 7. Nou, misschien wel, ik moet het natuurlijk gewoon opzoeken. Daar staat in de dagen van de 7e bazuin, was die engel, de 7e engel, bazuind. Openbaring 10, vers 7. Wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Ik lees hem hardnekkig als zijn. Worden en zijn is juist hetzelfde woord in alle talen behalve het Nederlands. Of zoiets. Dit is ook overdreven gezegd, maar toch. Het is hetzelfde woord. En zo lees ik hem dus ook. Als de 7e engel bazuint, zal al de verborgenheid Gods vervuld zijn. Want als de 7e engel bazuint in 11 vers 15, geschieden er grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Messias Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Dat is het begin van het 1000-jarig rijk feitelijk. Maar dat jargon deugt natuurlijk niet. Het is het begin van het geopenbaarde koninkrijk op aarde. Dat wil zeggen, op dat moment is al wat op aarde is aan Christus onderworpen en is de openbaring van zijn koninkrijk compleet. Hebben jullie dat? Ja, en daarvoor klinken die andere bezuinen, maar zoals gezegd, dat is ons onderwerp niet. Maar deze dingen bevestigen elkaar. Het zijn nog onze bedeling en een volgende hele korte. En als die voorbij is, want aan het eind daarvan klinkt die 7e bezuin, dan is het koninkrijk Gods op aarde gerealiseerd. Dat is het. En let op hoe dat woord verborgenheid daar in Openbaring 10 gebruikt wordt. Dan zal de verborgenheid Gods vervuld zijn of worden. Wat? Zo'n verborgenheid. Wat verborgenheid? En er blijft maar één ding over. Dat die verborgenheid is de aanduiding van onze tegenwoordige tijd. Vanaf de opstanding en hemelvaart van Christus tot aan dat hij Nou, eigenlijk tot aan dat hij gezeten zal zijn op de troon zijner heerlijkheid. Dat zijn dan twee bedelingen feitelijk. De onze en dan nog erachteraan die 733 jaar. Heb je dat tot zover? En u ziet dat hoe dat begrip gebruikt wordt in de Bijbel. Daar kan geen misverstand over bestaan. De term verborgenheid is de aanduiding van het werk van Christus, dan wel het werk Gods, in afwachting van de definitieve openbaring van zijn koninkrijk op aarde en daarmee de definitieve terugkeer van de Davidische troon, het Davidische koningshuis uit 2 Samuel 7, in Jeruzalem.